Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Goed om hier weer te zijn. De afgelopen maand hebben we het opnieuw gehad over de Jacobusbrief. De afgelopen maanden zijn we daarin bezig. En het is goed om een stukje studie te doen, omdat velen van ons de Bijbel wel kennen, maar wie kent de Bijbel echt? Wie kent hem beter dan degene die hem geschreven heeft? En daarom is het altijd goed om het wat we hoorden tijdens het kindermoment, om de geest van God, die de mens heeft geïnspireerd om het woord te schrijven namens God, wat al eeuwenlang oud is, om die uit te nodigen, zodat wij het ook gaan begrijpen. Wij moeten worden als de kinderen. Heel eenvoudig, heel simpel, maar groot van vertrouwen. Zullen we samen bidden? Almachtige God, goede God, trouwe Vader. Dank u wel dat we mogen kijken naar de kinderen en dat u ze ziet. Leer ons te worden als de kinderen. In eenvoud te geloven, in eenvoud te accepteren wat u zegt. En dank u wel dat u ook een geweldige kinderdienst zal gaan geven door uw Heilige Geest. En we bidden u om de geest van openbaring. Heilige Geest van God, u bent de trooster. U bent gezonden wat wij nooit meer alleen zullen zijn. Dat we geen weeskinderen meer zullen zijn, maar zonen en dochters. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw woord. Uw woord is als een scherp, snijdend zwaard. Zelfs scherper dan dat. En verdeel dat maar in mij, Heer, als ik gewoon iets mag delen. En verdeel dat maar in ons, als we een open hart hebben, wat u wil verdelen. Waardoor we dingen af mogen leggen. Waardoor we mogen groeien in gerechtigheid. Waardoor we in groeien mogen in vertrouwen. Waardoor we gewoon een relatie met u mogen hebben. Als een kind zo eenvoudig, maar o wat rijk. Heer, spreek door me heen wat u wil doen. Ik ben een man van vlees en bloed, Heer. Openbaar uw woord door uw Heilige Geest, Vader. Dank u voor uw woord. We houden van uw woord. Dat het tot eer en glorie zal zijn, dat we het in de praktijk mogen gaan toepassen. Totdat u komt. Amen. Gaan we met me mee naar de Jacobusbrief, hoofdstuk 3. En het is, als het goed is, op de gemeente-app verschenen, dat u ook voorbereid bent, dat u misschien al wat ingelezen heeft. De afgelopen keer hebben we het gehad over Jacobus hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 12. En wij lezen vanaf vandaag vanaf vers 13 tot het einde van hoofdstuk 3. Jacobus, de halfbroer van de Heer Jezus, die schrijft het volgende. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien. In zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigen belang in uw hart hebt, beroem u dan niet. En lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt. Maar ze is aards. Natuurlijk, ongeestelijk, duivels. Want waar afgunst en eigen belang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein. Vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten. Onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Tot zover. Als u verder met me wil gaan naar Spreuken 8. Vanaf vers 1. Roept wijsheid niet en laat inzicht haar stem niet klinken. Op de top van hoogte, langs de weg, op een kruispunt van paden, staat zij. Terzijde van de poorten, voor aan de stad, bij de ingang van de deuren, roept zij luid. En dan vers 8. Alle woorden uit mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken. Er is niets verdraaids of slinks in. Ze zijn oprecht voor een ieder die begrijpt, juist voor hen die kennis willen vinden. Vers 12. Ik, wijsheid, ik woon bij schranderheid en vind kennis door alle bedachtzaamheid. En de vreze des Heren is het kwade te haten, hoogmoed, trots en de verkeerde weg. En een mond vol verderfelijke dingen haat ik. Bij mij is raad en wijsheid. Ik ben inzicht. Bij mij is kracht. Door mij regeren koningen, verordenen vorsten gerechtigheid. Door mij heersen vorsten en edelen en alle rechters op aarde. Ik heb lief wie mij lief hebben en wie mij ernstig zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer is er bij mij, duurzaam bezit en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en dan zuiver goud. Mijn opbrengst beter dan het beste zilver. Vers 22. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg. Al voor zijn werken van oudsher, van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water, voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Vers 30. Toen was ik bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te alle tijden spelend voor zijn aangezicht. Al spelend in de wereld van zijn aardrijk. En mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Vers 35. Want wie mij vindt, vindt het leven. Dit lees ik nog een keer. Want wie mij vindt, vindt het leven. En verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Alle die mij haten, hebben de dood lief. Tot zover. Ik wil u vragen vanmiddag, over wie hebben we net gelezen als we Spreuken 8 hebben gelezen? De Heer Jezus. Maar wat zegt hij dan van zichzelf? Vers 30. Ik was bij hem zijn lievelingskind. Een van de vertalingen zegt ook wel troetelkind. Troetelkind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Hier zegt de Heer Jezus wat en wie hij is ten opzichte van zijn hemelse vader. Hier spreekt de ultieme liefde van een vader naar zijn zoon en een enige geboren zoon. Als er iets is wat de wereld vandaag de dag nodig heeft, is het te weten dat er een God is die bestaat. Misschien zeg je, ja, dat weten wij wel. Maar het probleem is, ramp na ramp, wat nu over de wereld heen gaat, heeft als gevolg bij de wereld, bij de gelovigen en de ongelovigen, dat ze vragen, waar is God nu? Heeft u Sint Maarten gezien? Heeft u Italië van het jaar gezien met de aardbevingen? Heeft u West-Afrika gezien met de aardverschuivingen? Heeft u de 41 miljoen mensen gezien in Bangladesh, Nepal, India, die getroffen zijn door de vloed? China? En het gaat maar door. Het lijkt wel alsof er na één week, we alleen maar hoeven te wachten en te kijken op het nieuws wat er daarna weer gaat gebeuren. De aanslagen in Europa. Het is dus natuurgeweld, angst. En het gaat maar door en het lijkt me niet te stoppen. En dan hoor je ook nog een bericht van jou, wat er de kerk binnenkomt. Dat je denkt, wat gebeurt er? Wat hebben wij nodig? Wijsheid. En geen aardse wijsheid, want wij weten het heel goed. Wij weten toch hoe we ons moeten gedragen? Daar gaat het helemaal niet om bij wijsheid. Wij weten toch wat goed is en wat fout is. Wij weten toch wat schade doet aan onze ziel en wat vreugde geeft in ons leven. Vreugde is een vrucht van de geest. Toch? Nou, dus hebben we de Heilige Geest nodig. Ja. Maar we hebben wijsheid nodig om ook de Geest van God te begrijpen. En de geest van God kunnen wij niet begrijpen, maar hij verlicht ons verstand, zodat we God beter kunnen leren kennen, zodat we hem gaan vertrouwen en niet meer bouwen op eigen wijsheid. En daar zit het hele fundament in van het woord eigen wijsheid. Wij vertrouwen, ook in de kerk, op eigen wijsheid. Maar eigen wijsheid is eigenwijs. Want daar houden we ons aan vast en dan laten we ons eigenlijk niet meer openzetten voor wat God werkelijk in ons hart wil doen. Ik weet het beter. Maar het probleem is, toen ik opkwam in Satan, voordat hij de gemeente kon verleiden met aanbiddingsmuziek, omdat hij de aanbiddingsleider was en daarom heeft hij zo'n enorme sleutel in de wereld vandaag de dag om mensen te binden voor hem, zodat God de eer niet meer krijgt, maar hij de eer krijgt. Maar het probleem is, de wereld vergeet dat de Satan nooit zijn eer zal delen met mensen. En dat is het verschil met onze God. Hij zal zijn eer, zijn rijkdom en zijn luister, zijn hemel, zijn uitspansel, zijn eeuwige plan willen delen met jou en mij. En de Satan doet dat niet. Dus als we dan lezen over wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. En alle die mij haten hebben de dood lief. Dan zondigen wij soms, ja, ik van de week nog. Ik stonk er zomaar in. Dan willen jullie allemaal weten wat. Maar dat is een zonde die in jou heerst, die nieuwsgierig is naar de zonde van een ander. Hallo? En daarom zegt de Bijbel terecht in Romeinen, corrupt is mijn hart. Mijn hart is arglistig. Ben je er al achter gekomen dat je hart gewoon arglistig is? Want ik dacht ineens toen Arjen dat niet zien. Ik denk, jongen, ik heb een cd van een van die... Ja, hoe je het ook wil noemen. Ik denk, oh. Maar ik ben er enorm door gezegend in de periode dat ik het zwaar had. Hoe ga je dat dan verklaren? Ik heb wijsheid nodig. Ja, toch? Moet ik hem dan weggooien? Moet ik er eerst over gaan bidden? Maar het heeft me enorm opgebouwd. En ik had het zwaar, hoor. God heeft mij gezegend. Ja, hij heeft me er bovenuit getild. Wat is wijsheid dan? Weggooien? Ja, de een zegt, gelijk weggooien. Radicaal. En de ander zegt, ja, maar je moet het kind met het badwater niet weggooien. Dat is een mooie, hè? Wat is wijsheid? Wat ga je doen? Nou, er is er één die het weet. De Heer Jezus Christus. Dit is de opperste wijsheid en hij is het troetelkind van de Vader. Nou hebben we het vorig jaar gehad over de positie in Christus die wij mogen hebben. Als heilige, als reine, als bruid, als gemeente. En dat wij in Christus zijn overgezet door middel van... Begin met een G. Geloof. Ja, dat is de sleutel. Niet door werken opdat niemand zal kunnen roemen. En dan gaat God de eer krijgen. En als ze context gaan houden met elkaar in de wereld wie de beste aanbiddingsmuziek gaat, dan sta je al 1-0 achter als kerk. Als we gaan kijken wie de meeste zielen in een kerk heeft, als we gaan kijken hoe de dominee gekleed is, als we gaan kijken naar de mensen, als we gaan kijken naar de kansen, als we gaan kijken, nou, maar die heeft goed gepredikt, dan gaat God de eer niet krijgen. En God deelt zijn eer wel met mensen door zijn Zoon Jezus Christus. Maar daarom is er een vrijheid in Christus dat hij ook de eer weer terug wil hebben. Maar geef hem dan ook de eer van je leven. Geef hem zelfs de dankzegging in moeite en tijden van nood. Kun je dat? Zwaar, hè? Ja. Maar op het moment dat je gaat acknowledgen, toe gaat geven, dat je het zwaar hebt, kan genade gaan stromen, waardoor je zelfs dankbaar kan zijn voor de moeite in je leven. Dat is wijsheid. Nee, joh man, dat is dwaas. Je kan toch niet zeggen dat als je ziek bent, zwak of misselijk, of dat je kind van huis is weggelopen, dat je nog God kan danken, voel aan je voorhoofd, man. Dat is tegenstrijdig. Dat is tegen de menselijke natuur. Nou, alles wat wijsheid is, is tegen de menselijke natuur. Toch? Voelt u zich een troetelkind van de hemelse Vader? Nee. Bent u het in Christus? Ja. Bent u aangenomen? Ja. Maar dat is een dwaasheid. Ga maar mee. 1 Korinthe. 1 Korinthe 1 vers 18. Want u heeft het misschien naar uw zin in de kerk. Welke gemeente u dan ook gaat. Ik heb het naar mijn zin als ik de Bijbel lees. Ik word opgebouwd. Als ik aan het bidden ben samen met mijn vrouw. Als ze mij bemoedigt of als ik haar mag bemoedigen. Maar ik zal je laten zien wat de Bijbel zegt, 1 Korinthe 1 vanaf vers 18, wat wij eigenlijk zijn. 1 Korinthe 1 vanaf vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Wat is het voor de wereld die verloren gaat? De boodschap van redding, wat is dat? Dwaasheid. Bent u er al achter gekomen dat u een dwaas bent? Als u dat gaat geloven wat de Heer Jezus heeft gedaan? Nou, ik kwam erachter toen ik tot bekering kwam. Dat mijn eigen familie zei van, joh, jij gaat nu wel heel erg doorslaan in datgene wat je gelooft. Mijn collega's zeiden, Chris, hoeveel jaar heeft het geduurd voordat je dat ging geloven? En nou wil je bij mij in één dag door mijn strot heen douwen. En toen kwam ik erachter dat het een proces is in iemands leven van geboren worden en sterven. En al wat daarin zit, dat het in Gods hand is. En dat we stappen mogen leren nemen in het groeien en in het kennen van God. En dan nog zijn we beperkt. Want wie kan God echt aan het einde van zijn leven gekend hebben? Geen mens. God is ondoorgrondelijk. God is oneindig. En dat is mooi. Want het houdt ons nederig. Maar wat merk ik bij sommige christenen, die hebben zoveel bijbelkennis, die zijn zo eigenwijs, dat ze bijna een dwaas zijn geworden, omdat ze niet meer roemen in het kruis, maar roemen in hun kennis. Of roemen in hun jaren dat ze in de kerk hebben gezeten. Nou, kan God daar de eer van krijgen? Nee, want dan gaat de eer weer naar de mensen. Mijn opa zat 40 jaar bij een mannenvereniging. Hij kreeg daar een speldje voor, van de hervormde kerk. En als er dan een bijzondere gelegenheid was, dan droeg hij hem. En dan ging zijn rug al wat rechter staan. En dan dacht ik, oh opa, hij wordt straks 99. Zit nog uren per dag de Bijbel te lezen. En de ene keer gelooft hij het wel, en de andere keer gelooft hij het niet. Hij wacht nog op een wonder uit de hemel, maar aan de andere kant zegt hij, maar het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Ik zeg, opa, dus ook die van u. Hij zegt, ja, zelfs die van mij. Ja, maar je moet niet roemen in je zonde, je moet roemen in het kruis. Dat is wijsheid. En een dwaasheid als je het niet gelooft en een dwaasheid voor de wereld. Wij zijn dwazen. En zo werd ik eigenlijk van een ongelovige die de mensen op straat belachelijk stonden te maken als ze foldertjes uit gingen delen over ene Jezus Christus. Dacht ik, wat een dwaze. Die mensen die op zondagochtend naar de kerk gingen, inclusief mijn opa, wat een dwaze. Maar als er al voor mij gebeden werd, dan raakte het mijn hart wel. En dan dacht ik, hun hebben iets wat ik niet heb. En dan liep ik op straat en dan liep ik met een grote boog om die christenen heen. Die christenen. Ik kreeg er zelfs een beetje buikpijn van. Was dat de zonde in mij die aan het licht kwam? Ja, wel degelijk. Totdat ik mijn knieën boog voor de Heer Jezus. En toen ging ik ineens die Bijbel lezen. En datgene wat ik aan het lezen was, gebeurde ook in mijn leven. En als ik dan aan het bidden was voor dingen, dan zag ik dat ook gebeuren. Dan dacht ik, hij leeft echt. En dan ging ik om wijsheid bidden. Want ik stond voor dilemma's in mijn werk met mijn collega's. En of het nou een leidinggevende was of een ondergeschikte. En dan zei ik, Heer, geef me wijsheid. In het zakenleven heb je wijsheid nodig van God om niet te vallen voor hebzucht. Toch? Ja. Hebzucht is niet van God. God gaf zijn zoon. Hij is een gevend God. Hij geeft de vrucht in jou en mij. Hij geeft zijn Heilige Geest. Opdat hij voor eeuwig bij je zal zijn. Voor eeuwig, voor eeuwig. Hij geeft, hij geeft, hij geeft, hij geeft. En hebzucht is niet geboren uit God. Dat is geboren uit de Satan. Vanuit de zondeval heeft hij ons willen laten geloven, heel de mensheid. Hoe meer je hebt, des te beter het met je gaat. Maar dat is pas dwaasheid. Want ik kwam erachter dat een familielid van mij ontzettend veel geld had. Zijn BMW cabriolet werd gestolen. Nee, sorry, zijn Jaguar werd gestolen en hij kocht een BMW cabriolet. Het ontbrak ze aan iets. Maar als ik naar hun geestelijk leven kijk, dan wil ik mijn knieën buigen voor ze. Zeg ik, Heer, maak ze rijker in hun geest, want ze zijn hartstikke arm. Want ze hebben de rijkdom van uw genade nog niet omarmd. Ze hebben de rijkdom van het kruis nog niet omarmd. En het zijn eigenlijk dwazen. Want hoe meer je hebt, des te meer zorg je erom gaat maken. Daarom vond ik de crisis in Nederland, en ik hoop niet dat je getroffen bent door de crisis, maar vond ik enigszins wel wat hebben. Want de mens werd ineens losgekoppeld van zijn bezit, moest ineens gaan vertrouwen op gebakken lucht, want het verdween. De Ice Age en al die... Oh nee, dat heet anders, hè? Maar het was verdwenen. Geld verdwijnt. Lichamen verdwijnen. We zijn stof. We kunnen niets in de wereld inbrengen en we brengen er ook niets uit. Daarom hebben we wijsheid nodig voor de jaren die ons gegeven is. Een ondernemer. Jij bent een ondernemer, toch, jullie? Ondernemers, daar heb je wijsheid nodig. Hoeveel tijd ga ik spenderen in het Koninkrijk van God? En hoeveel tijd ga ik spenderen met familie? Hoeveel tijd ga ik spenderen in het zakenleven? En ik merk dat er een honger is in Nederland onder een nieuwe generatie gelovigen, dat ze zelfs een dag minder gaan werken om meer met God te zijn. Dat is bijzonder. Ik vind dat zo mooi. Omdat ze dan loskomen van de hebzucht, van de mammon en van de zonde, opdat de geest van God meer gaat regeren in die gelovigen. En dan gaat de gemeente gebouwd worden. Dan gaat Christus zichtbaar worden. En dan worden we meer en meer een dwaas, want wie gaat er nou een dag minder werken? Zie je werkgever al? Ik zei tegen mijn werkgever, ja, ik heb een maand vrij nodig. Waarom? Ik zeg, ik ga naar Israël om te evangeliseren. Hij draaide nog een keer aan zijn snor. En hij dacht, die man is gek. Maar ik was het wel gewend geraakt. Want tegenover me zat een collega. En die zei, je bent gek man. Wat ga je daar doen dan? Ik zei, nou, ik ga de Arabieren en de Joden vertellen wie hun Messias is. Huh? Hoe doe je dat dan? Ik zei, nou, dan huren we een auto en die laden we vol met Bijbels. En dan gaan we het land door. En ik werd steeds gekker. Ik zei, heb jij al een Bijbel? En toen was het helemaal het hek van Adam. En toen hebben ze zelfs gezegd tegen mij, Chris, we willen jou beletten om nog langer over hem te spreken. Het had ook wijsheid nodig. Maar er was iets in mij en dat kon niet meer stoppen. Want ik weet, ik ben een troetelkind van de Vader. Ik weet, ik ben geaccepteerd niet omdat ik zo'n heilig boontje ben, maar omdat hij de prijs op het kruis van Golgotha betaald heeft voor eeuwig, voor mij en voor jou. En die genade, die wordt dan zichtbaar in jou en mijn leven. En dan gaat het er langzaam uitkomen. En dat is een proces. En voor je het weet sta je hier, terwijl je er nooit voor gekozen hebt, of nooit aan gedacht hebt. En moet je leven uit vertrouwen en zeggen, Heer, maar ik heb al maar geen vertrouwen. Nou, dat is heel goed, want ik wil jou ook brengen naar een plek waar je geen vertrouwen hebt, zodat ik zichtbaar ga worden. Dat is wijsheid. Waar vertrouw je op vandaag de dag? We weten allemaal, vertrouw niet op mensenhanden. Toch? Vertrouw alleen op God. Ik heb wel eens gehoord van iemand dat hij zelfs zijn eigen partner niet vertrouwt. Vond ik heel heftig om te horen. Maar eigenlijk is het wel de waarheid. Want geen mens is volmaakt, ook binnen het huwelijk niet. Hoe lang je ook getrouwd bent. Vertrouw elkaar niet binnen het huwelijk, alsjeblieft. Wat bedoel je, Chris? Nou, ik ga geen huwelijkscursus geven, maar het probleem is, de mens is niet volmaakt dan alleen in Christus Jezus als die het offer heeft geaccepteerd. Als wij wijsheid gaan uitnodigen, dat is een persoon, wijsheid, de Heer Jezus, dan komt zijn geest van wijsheid om ons wijsheid te verlenen. Dat is geen aardse wijsheid, alhoewel God ook aardse wijsheid kan geven, maar dan komt het vanuit hem hoe we met situaties om mogen gaan. Daarom heb ik wel eens tegen mijn vrouw gezegd, ga jij nou eens bidden? Of als ik in de put zat, dan zei ze, Chris, stop daarmee. Je hebt elkaar nodig om elkaar aan te scherpen en aan te vuren, zodat je gaat groeien in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus, zegt Petrus. Was dan op. Hallo, we moeten opgroeien, dat is een proces. En in het proces van een christen heb je altijd wijsheid nodig. Hoe voed je je kinderen op vandaag de dag? Bij ons in de stad is dat niet altijd makkelijk. Want de ene zegt, ja, Allah, dat is God. De ander zegt, ja, maar je hebt ook nog Krishna en Boeddha. Of als je een kruisje slaat, nou, dat is God. En de ander zegt, God, die is hartstikke dood. Nou, naar welke school moet ik mijn kind gaan sturen? Er zijn basisscholen, daar zijn ze nu met 5- tot 6-jarigen zijn ze mandala's aan het tekenen. En nodigen ze heksen uit om de kinderen bekend te laten worden met de geestelijke wereld. Naar welke school moet ik mijn kind sturen? Ik heb wijsheid nodig. Of moet ik er naar een school sturen waar ze dag en nacht zeggen dat ieder kind wat ooit geboren is, regelrecht naar de hel gaat? Naar welke school moet ik mijn kind sturen? Ja, maar dat is Nederland. Dat is Nederland. Weet je wat? We gaan gewoon school thuis houden. Ja, maar dan ben je pas een dwaas. Ja, maar dan kan ik er meer bij zijn. Ja, maar dat is misschien controle. En zo word je in een soort hokje en een vakje geduwd in Nederland als je tegenwoordig beleidt dat je in Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven gelooft. één dag soep, vinden we allemaal prima. Maar zodra je beleidt, hè, en dat gaat alleen maar erger worden, Jezus Christus is dé weg, dé waarheid en het leven, dan zeggen ze, jij bent mijn sjogge. Jij bent niet goed bij je hoofd. Er zijn vele wegen tot God, er zijn vele waarheden. Maar wie is er nou wijs en wie is er nou dwaas? Lees verder met mij vanaf vers 19. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan. En het verstand van de verstandige zal ik die niet doen. Ik vind dat zo mooi, hè? Ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan. En het verstand van de verstandige zal ik die niet doen. Ik heb gemerkt dat hele wijze mensen, en dat heeft niet alleen te maken met hun IQ, maar de wijsheid en de mate van volharding in trots, dat mensen die denken wijs te zijn, dat ze God niet nodig hebben. Heeft u ze wel eens ontmoet? Nee hoor, voor mij niet. Ik ga al naar de kerk. Ja, wat zegt dat? Dat zegt helemaal niets. Ja, maar ik lees de Bijbel 5 dagen in de week. Ik ken hem van haven tot gort, van A tot Z. Je hoeft mij niet meer te vertellen wat er in de Bijbel staat, jongeman. Nou, ik ken de Bijbel misschien niet zo goed als u. Maar u komt mij erg wijs en eigenwijs over. Hoe staat het met uw behoud? Hoe staat het met uw leven? Is uw naam al geschreven in het boek des levens? Daar moet je niet mee aankomen, jongeman. Ik zeg, nou, ik kom er wel mee aan, want dat zegt de Bijbel toch ook? Dat gaat zo makkelijk nog niet. Nou, alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hij kwam tot de zijnen en hebben hem niet aangenomen. Maar als dwaasheid, want je moet er altijd wat voor doen. Ja, dat is Nederland. Je moet de kaart verwerken. Pas dan ontvang je genade. Nee, hij stierf voor ons toen wij nog zondaars waren. Hallo, hij heeft het al volbracht voordat wij hier vandaag de dag onze intrede deden. Voordat u geboren werd, was het al volbracht op het kruis van Golgotha. U mag zomaar met hem praten, zomaar gezegend worden, zomaar wijsheid ontvangen, zomaar je gaven en talenten inzetten. En God zal je gebruiken, want je bent zijn gezegende. Hij wil zijn wijsheid door jouw leven heen laten stromen. En zo weet ik dat de nieuwe generatie op gaat staan en gaat bidden om de wijsheid van God, zodat de wereld beschaamd gaat worden vanwege de dwaasheid waarin ze geloofd hebben. Vers 20. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Dit vind ik zo mooi. Elke keer als ik met een rabbijn of met een orthodoxe jood sprak die de Torah kende van A tot Z. En ook nog de uitleggingen daarvan wist. Dan stelde ik hem gewoon één vraag. Hoe zit het met de tempel die verwoest is? Want zonder bloedvergieting geen vergeving van zonde. Ja, en dan kwamen ze er niet uit en dan zeiden ze, dan moet ik aan mijn rabbijn vragen. Nou, vandaag de dag spreek ik mensen en die zeggen, ja, maar dan moet ik aan mijn dominee vragen. Nou, prima. Vandaag de dag spreek ik mensen en die zeggen, ja, dan moet ik aan mijn imam vragen. Nou, ga je gang. Het probleem is dat de mens onkundig is geworden omdat ze niet meer zelf onderzoek doen naar hun eigen hart in hun relatie met God. Maar wij worden pas echt wijs als wij de Heer gaan uitnodigen, ons leven aan hem gaan toevertrouwen, en dan ga je wijzer en wijzer en wijzer worden, zodat de wereld om je heen dwazer en dwazer en dwazer wordt. Want ze begrijpen je toch al niet, want het kruis, de boodschap van het evangelie, is een dwaasheid. Dus denk dan niet dat je het kruis moet aanpassen. Nou, God heeft jou ook lief hoor. Nee, hij heeft een prijs betaald. Come on, geef het hele evangelie. Anders komt er een soort van evangelie, en dat zien we ook in de westerse wereld. God heeft alle mensen lief en al verzoening snikt zo de kerk binnen. Iedereen is gered en niemand hoeft zich te bekeren. Zo vond ik een Bijbel langs de kant van de weg. Met allerlei formuliertjes eruit gewaaid en dat lag daar. En mijn vrouw en ik die we reden voorbij. En was je erbij? Ja, ja, ik dacht het wel, hè. Als ik ga liegen, dan is er dwaasheid in mij. Dus ik wil het wel zeker weten, schat. In ieder geval, we vonden die Bijbel met allerlei briefjes. En ik dacht, oh, dat is erg. Als iemand nou al zijn aantekeningen kwijt is. En ik keek of er een adres in was. En ik ben gaan zoeken. En toen vond ik, nou ja, de eigenaar. En ik heb hem opgebeld. Ik zei, joh, ik heb je Bijbel gevonden met allerlei studies en materialen erin. Hij zei, nou, ik kom hem halen. Afspraak gemaakt. En hij kwam. En toen gaf ik hem zijn Bijbel. Toen gaf hij mij een Nieuw Testamentje. Zo'n klein blauw Gideons Bijbeltje. En ik doe hem zo open. Oh, bedankt. Maar wat steekt eruit? Geld. Ik dacht, goh. Een soort vindersloon. Dus hij gaf mij een Nieuw Testamentje. Ik zeg, joh, maar dat is bijzonder, maar ik heb er alleen. Sterker nog, ja, ik heb er een beetje veel. Ik deel ze uit. Oh, echt, ja. Ik zeg, maar hoe staat het met je behoud? Alle mensen zullen behouden worden, zei hij. Ik zeg, zelfs Hitler? Zelfs Napoleon? Zelfs Mao Zedong? Ik zeg, zelfs die ene aan het kruis die de Heer Jezus verwierp, is die ook behouden? Hoe zit het met hel? Hoe zit het met dodenrijk? Oh, dat is... Nee. Dat gebeurt allemaal niet. Ik zeg, nou, en die tekst dan. Nou, die man die wist zo de Bijbel te verdraaien, dat het een soort van waarheid werd en we kwamen er niet uit. Nou, wat ga je dan zeggen? En ineens wist ik het. Wijsheid heb ik nodig. Heer, geef me wijsheid. En ineens zei ik, hé, maar waarom geef je mij überhaupt een Bijbeltje? Als ik toch al behouden ben, al verzoeningsleer, dan heb ik toch geen Bijbel nodig? Dan heb ik toch dat kruis helemaal niet nodig? Want iedereen gaat toch al naar de hemel. Dus waarom geef je me in vredesnaam mijn Bijbel? Met geld erin. Wat wil je daarmee zeggen? Ja, ik heb last van mijn hart en ik ben eraan geopereerd en nu haak ik af. Krijg je last van je natuurlijke hart of je geestelijke hart? Want dat is het probleem met mensen die vastzitten in religie. Het wordt ze te heet onder de voeten en dan haken ze af. Ik moet het even aan die vragen. Ja, maar nee, maar het gaat om jou en mij. Het gaat om niet om haar, het gaat om ik en God. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ja, toch? Als je wijs in het leven wil zijn, ga dan naar wijsheid toe. Wijsheid is overal, hebben we het gelezen in Spreuken. Bij de toegangspoort, op je werk, in je gezin. Zelfs in je slaapkamer. Huh? Ja. Als je ineens voor een dilemma staat, dan buig ik wel eens mijn knieën in de slaapkamer voor mijn bedje. Gewoon als een kind, zo klein. Dan zeg ik, Heer, help. Ik heb uw wijsheid nodig voor morgenochtend. Sterker nog, dan krijg ik een telefoontje diezelfde avond. Denk ik, wat moet ik nu doen? En dan komt wijsheid met gedachtes. En dan geeft hij gedachtes en dan weet ik het ineens. En dat geeft dan zoveel vrede. Want zo snel wordt de vrede en vrucht van de geest geroofd. Omdat we wijsheid tekort komen. En dan raken we in de stress. Althans, dat kan. Want, vers 21, omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen. Kijk, de wereld kan naar de maan. De wereld kan met perfecte technologie een vingerafdruk op een schermpje plaatsen, waardoor je toegang hebt tot je bankgegevens. Ik gaf op een gegeven moment mijn iris-scan af aan een bedrijf, omdat ik anders het bedrijf niet opkwam. Ja, zover zijn we. Het is gekoppeld aan je DNA, het is gekoppeld aan je vingerafdruk, het is gekoppeld aan je hele persoonlijkheid. Het is overal aan gekoppeld. Nou, dat is al een paar jaar aan de gang in Nederland. Het gaat nu heel snel, het gaat nu heel ver. Dus de wereld is wel degelijk in staat om heel veel te kunnen doen. Toch? Maar toch zal het altijd beperkt zijn ten opzichte van de wijsheid van God. Want wat voor God wijs is, hoe staat het er? Ja? En andersom? Ja, want wat wij denken dat wijs is, is dwaas voor God, zegt de Bijbel. Met andere woorden, als eigen wijsheid op gaat staan, gaat God niet de eer krijgen, ook niet de ruimte, en gaan we het zelf doen. En dat is met alles zo, in het bedrijfsleven, in het gezin, in familie, met vrienden, met kerk, alles, met relaties. Eigen wijsheid. En dat moet ik afleggen. En dat moet u afleggen. Weet je waarom? Dan gaat de Heer Jezus steeds meer zichtbaar worden. En dan gaat de vrucht van de geest, die we allemaal kennen, gaat werken in ons leven. En dan geloof ik dat je een overwinningsleven kan hebben in de Heer Jezus Christus. Want dan gaat mijn vlees niet meer regeren. Dan gaat wijsheid regeren in mij. Moet ik wel of niet voor die persoon bidden? Ik vraag me dat soms af. Dan kwam een vrouw naar mij toe met een gedraaide arm, die was compleet verdraaid. Dus haar elleboog zat niet hier, maar hier. En deze kant zat daar. Ze had een auto-ongeluk gehad. En in dat land hadden ze geen geld, had ze sowieso, arme vrouw, om te laten opereren. En zij zat als eerste in de kerkdienst. En als eerste kwam ze naar me toe gelopen. We hadden even een ontmoeting en ze zei, ik geloof dat God mij vanavond gaat genezen. En ik mocht preken die avond. En ze keken naar mijn vrienden. Ik dacht, nou, zouden die niet even willen preken? Want ik heb er geen geloof voor. Ze zei, God gaat mij genezen vanavond. Ik dacht, nou, dan is het niet op basis van mijn geloof. Sorry. We hadden die avond gepredikt en er was een dronken man binnengelopen. En hij werd ontmaskerd, want de geest van God kan zonde in levens van mensen ontmaskeren. Niet om iemand kapot te maken, nee, om iemand weer weder op te bouwen. Ja? Dat doet veroordeling namelijk. Afbreken. Maar de genade is gekomen om je af te breken van binnen, omdat je genade gaat ontvangen, zodat je weer opgebouwd kan worden. En die dronken man werd ontmaskerd en hij bekeerde zich die avond. De Bijbel zegt zelfs, wie openlijk zonde doet, ja, dan mag het ook openlijk. Soms zijn wij gelovigen geneigd om het een beetje in een hoekje te stoppen. Maar is dat Bijbels? Nee joh, beleid elkaar uw zonde, opdat u... Sorry? Ja, barmhartigheid geschiedt en gered wordt en die u horen zullen gered worden en genezing ontvangen. Het probleem met zonde is dat het je gebonden houdt, dat het je vasthoudt. Maar de genade is gekomen om je vrij te zetten van die vloek van de zonde, om je vrij te zetten van die ene macht van de zonde, als het een macht is, waardoor zijn genade die sterker is dan de zonde, kan veranderen. Geloof je dat? Dat zonde kan regeren over jou en mij? Ja, dat kan, maar dan ben je een gevangene van de zonde. Dan ben je een slaaf van de zonde. Maar ik ben niet meer een slaaf van de zonde, zegt Romeinen 6. Ik ben een slaaf van Christus. Ik ben een zoon van de levende God. En daardoor kan ik veranderen van binnenuit. En vaak willen we onszelf veranderen, maar dat is religie. Want dan ga je leunen op eigen wijsheid. En ik kan mezelf echt niet veranderen. Loop ik tegen een probleem op in mijn huwelijk, ik kan haar niet veranderen en ik kan mezelf niet veranderen. Mooi, hè? Dat is wijsheid van God, want dan kom ik weer bij hem. En dan gaat hij mij helpen. Ik zie sommige gezichten heel ernstig kijken. Bent u nog blij? Ja? Bent u nog opgebouwd misschien een beetje? Het heeft God behaagd. Als je één ding wil doen om een plezier te geven aan God, dan heeft het hem behaagd. Door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Wie wil God een plezier doen? Wij allemaal toch? Ja. Sommigen niet. Maar wie wil God nou een plezier doen? Hier staat heel simpel. Je bent God welgevallig als je gelooft. Het is een welbehagen voor God als je gelooft. Nou, wat is jouw geloof? Is het jouw geloof of is het geloof... wat hij heeft gedaan. Daar ligt de kracht in. Dan is het geen dwaasheid meer, maar is het een rijkdom. Rijkdom. Wij zijn zo enorm rijk. Enorm. En toch is er concurrentie in het lichaam van Christus. Jacobus 3. Er wordt daar gesproken vanaf vers 13... Wijsheid en verstandig onder u, laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien. Wanneer u echter bittere afgunst en eigen belang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Want dan is de wijsheid niet van boven, maar aards, zelfs duivels. Heftig, hè? Er wordt hier twee keer in Jacobus 3 gesproken over duivel en hel. Dat wordt met elkaar in verband gebracht. De zonde van de tong... Ja, als jij blijft geloven de rest van je leven en belijden, ik ben een ellendige zondaar, ik kan nooit tot aanneming van God komen om een kind te worden. Word je het dan, denk je? Nee, want zij die met hun mond belijden en met hun hart geloven, ja, dan zit daar ook geen vaart in, zeg maar. Als wij het woord van God wel gaan belijden, dan is het zijn wijsheid die deel van ons wordt, waardoor het ook deel van ons hart gaat worden. Dan gaan we geloven, dat is het proces van geloof. Maar waar ik van schrok is dat ik van de week een telefoontje kreeg uit Nepal. We gaan daar naartoe en we gaan met een medische outreach de gevangenis in. 700 mannen en vrouwen zitten gevangenen. Althans in één gedeelte, in de andere gedeelte nog 700. En 700 man heeft een huidziekte gekregen. Dus de schimmels zijn uitgebroken en het is niet fris. Maar ik kan daar in dat land nu geen Bijbels brengen zonder dat ik ook iets anders breng. Dus wat gaan we doen? We gaan ze vangen met een list. We gaan met een aantal artsen en verpleegkundigen de gevangenis in. En we gaan ze dienen met medicatie en met andere dingen. Gaan we bidden voor de zieken? Natuurlijk, want dat zegt Jacobus. Toch? Dat zegt hij toch? Ja, nou dan gaan we dat doen. De Heer Jezus zei dat, geneest de zieken. Ik vind het hartstikke eng, maar hij heeft het wel gezegd. Dus ik mag daarop vertrouwen dat er misschien ook iets gaat gebeuren. Misschien wel iets meer dan ik hoop. En dan gaan we daar naar binnen in die gevangenis. En ons contactpersoon had alles geregeld. Met een andere voorganger van een kerk. En ineens krijg ik een telefoontje en hij zegt, Chris, die ene voorganger, ja, die wil niet meer met ons samenwerken. Oh, nou ja, prima. Nee, zegt hij, weet je wat er gebeurd is? Ik zeg, nee. Hij zegt, hij wil niet meer met ons samenwerken, omdat hij zegt dat de eer naar ons gaat. Ik zeg, wat bedoel je? Ja, hij zegt, er is overal slecht nieuws over ons verspreid. En over mij, dat ik een slechte leider ben, dat ik een slechte evangelist ben, dat ik een slechte bijbelleraar ben en dat ik dit en een hele waslijst. En hij is alle leiders van de stad gaan informeren over ons contactpersoon, hoe slecht die wel niet is. Oké. Hij zegt, ja. Hij zegt, en het werd nog gekker, want ik stond naast mijn dominee. En hij is dan zeg maar de evangelist van het huis. En die man die kwam naar mijn dominee en begon waar ik bij was, gal te spuwen. Hoe slecht ik wel niet was. En dit dat, en hij bleef maar doorgaan. Hij zegt, ik moest huilen. Er werd zoveel slechts over hem verteld. En die dominee die keek hem aan. En hij zei, Prabesh, ik weet dat het niet zo is. Maar die man was alweer weg. En die man die heeft ervoor gezorgd dat wij waarschijnlijk de gevangenis niet in kunnen. Om te doen wat wij willen doen. En waarvoor we geroepen zijn om te doen. Nou, hoe zou je reageren naar die voorganger die dat zou doen tegen jou? Of misschien wel over je partner? Dat ik zeg, Arjen, kijk, dat je een knap gezicht hebt, dat is prima. Dat je er netjes uitziet, dat is ook goed. Maar wat ben jij een? En je vrouw? En je gezin? En dan denk jij ook nog eens een keer met een paar buitenlanders hier te gaan doen wat ik al veel eerder had kunnen doen? Ik ben geroepen. Maar ik, want ik ben van Paulus en ik ben van die en ik ben van die en ik. En zo ging het maar door. Hoe ga je daarmee om? Dan heb je wijsheid nodig. Want eigenlijk zou je die vent een schop onder zijn willen geven. En zeggen, ik ga je aangeven bij de politie. Dit is smaad, dit is laster. Ja toch? Door jou gaat heel het zendingswerk misschien wel kapot in die twee steden. Wat wij aan het opzetten zijn. Omdat jij last hebt van lange tenen. Omdat jij last hebt van jaloersheid, bittere afgunst, eigen belang in je hart. Beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Want dit is niet de wijsheid van boven, maar ze is aards, duivels. Eigen belang, daar komt wanorde. En allerlei kwade praktijken. Nou, wat gebeurt er nu? Hoe ga ik reageren? Hoe heb ik gereageerd, denk je? Zeer help. En ineens werd ik bepaald bij het kruis. Ga hem vergeven. Ga hem zegenen. Opdat het tot grote zegen zal zijn voor mij. Ik dacht, dank u Heer, dat is de oplossing. Als ze al kwaad van de Heer Jezus hebben gesproken, dan zullen ze dat ook over jou en mij doen. Want alle die God vruchtig willen leven, zullen vervolgd worden, zegt de Bijbel. Dus als jij dat dwaasheid van het kruis gaat omarmen met al zijn beloftes in het, dan ben je een dwaas en ik wil je welkom heten bij de Club van Dwazen. Ja. Welkom bij de Club van Dwazen. En dan haalt het niet uit in welke kerk je zit, maar als je dit gaat geloven wat hij gedaan heeft, dan ben je een dwaas. En dan kom je nog andere dwazen tegen ook. Broeders en zusters. En dat vind ik het moeilijkste wat er is, om mensen in dezelfde of in een andere kerk tegen te komen en die hebben iets tegen elkaar. Dat vind ik vreselijk. Ze hebben mij uitgemaakt voor Beelzebul, toen de mensen bevrijd werden van demonen. Ze zeiden, dat is niet uit God. Ik zei, nou... En ik zei maar niks. Maar om een lang verhaal kort te maken, die kerk is bijna ten gronde gericht. Want ze begeven zich op het pad van de duivel als ze elkaar gaan aanklagen wat niet wijsheid is van boven. Zie je hoe scherp het is en nauw het is? En dat gebeurde niet in het buitenland, maar helaas in Nederland. En in Nederland merk ik dat Nederlanders trots kunnen zijn, eigenwijs kunnen zijn en altijd het beter weten, maar ze zijn vergeten hun knieën te buigen bij het kruis. En dat is niet eenmalig, dat is de levenswandel daarna. Van de week hebben we het over het dopen gehad, over de Bijbelse doop, over de bekeringsdoop, over de geloofsdoop. En daar is nogal wat om te doen in Nederland, maar hoe komt dat? Religie, wijsheid van mensen... Oh, maar ook onkunde en onwetendheid. Want het Griekse woord baptizo is erin, eronder, er iets in doen en er weer uithalen. Nou, dat woord besprenkeling heeft een hele andere betekenis dan het woord baptizo. Dat zijn twee compleet verschillende dingen. Dus als Romeinen spreekt over de doop in de dood van Christus, erin en er weer uit, dat is wederom geboren worden, je legt je oude leven af en een nieuwe mens staat weer op, dan staat er daarna het woord baptisma. En dat betekent in het Grieks, het gaat niet meer om die ene doop waar zoveel om te doen is. Nee, het gaat om de wandel na de doop. Het gaat niet meer om dat ene moment. Het gaat erom dat je dag aan dag samen met de Heer Jezus Christus mag wandelen. En dat konden de fariseeën niet uitstaan. Het gaat de Heer Jezus niet om die ene daad. Dat is een daad van gehoorzaamheid. Zoals Jezus dat deed. Maar het gaat hem daarna om de wandel. Het gaat hem om de wandel. Ik wil afsluiten met een plaatje wat ik vanmorgen zag toen ik opstond. De Heer Jezus zei wel eens, ik ben het brood des levens. Als je van hem eet, dan zul je verzadigd worden. Dat zijn zijn woorden, dat zijn zijn daden. Dat is wie hij is. Maar de Heer Jezus kwam uit de hemel. Het was voor God pure wijsheid om het liefste wat hij had aan jou en mij te geven. Zou ik mijn dochtertje geven aan jullie? Echt niet. Ik was in een gemeente en er was een man. En die werd verdacht van het feit dat hij aan kinderen misschien wel had gezeten of kon gaan zitten. Denk je dat ik mijn kind dan makkelijk daar zou laten zitten? Nee. Maar God de Vader heeft zijn zoon gegeven aan een wereld vol gorigheid, vol smerigheid. Geen mens is te vertrouwen geweest. Het mooiste wat hij had, het puurste wat hij had. Er was er maar één die rein was, dat was de Heer Jezus. En dat gaf hij aan de wereld. En het was alsof hij de hemel achterliet. Hij werd ontdaan van de heerlijkheid, de veiligheid van God. En hij werd zo in de wereld gelegd en alles was hij kwijt. En dan zegt de Heer Jezus ook nog, ik ga voor jou verscheurd worden aan het kruis. Ik geef alles. En niet een beetje, maar alles. Niet een beetje, maar alles. Niet een beetje, maar alles. Voor vrouwen en voor mannen. Voor kinderen. Voor kinderen en voor dwazen. De Heer Jezus gaf alles. Geef niet hoor. Hij is welkom. Maar dit brood, hè, weet je waarvoor dit kwam? Waarvoor kwam dit brood? We weten het allemaal. Maar soms komt het gewoon terug in ons hart. Dan zijn we bekeerd, maar dan gaan we de wandel daarna niet volgen. En dan staat er hier. De wijsheid van boven is rein, vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar. Nou, de Heer Jezus was rein. Zijn bloed was rein. En hij heeft ons gereinigd met zijn bloed. Vervolgens vreedzaam. Hij is de vredevorst. Hij kwam zodat als jij van hem eet en van hem gaat leven en in hem gaat geloven, dat je vrede kan hebben, zelfs als mensen kwaad spreken over jou. Ja toch? Hij is de vredevorst, de Sharuf Shalom, de prins van de vrede. Hij was voor reden vatbaar, zelfs met de grootste prostituee was hij voor reden vatbaar. Hij had een luisterend oor. Hij was vol barmhartigheid, zelfs naar de fariseeën toe. En goede vruchten. Onpartijdig. De Heer Jezus koos nooit een partij. Hij ging gewoon dwars door ze heen toen ze hem wilden vermoorden en vluchten. Hij koos geen partij. Hij koos voor jou en voor mij. Laten wij niet partijdig worden. Laten wij niet kijken naar een andere kerk. Laten we niet kijken naar een broeder of een zuster. Laten we kijken naar onszelf. Opdat we voor reden vatbaar worden, opdat we rein worden, opdat we van hem gaan eten. En als Christus, het brood des levens, zo almachtig groot was, Om ons te bevrijden van trots, om ons te bevrijden van zonde, om ons te bevrijden van weet ik wat voor juk dan ook. Hij was het brood des levens, zo almachtig groot. Kun jij dan als dat kleine broodje niet ook gebroken worden? Maar het lijkt alsof dat kleine broodje zo vreselijk hardnekkig soms is. In je trots, in je zonde of in datgene wat je vasthoudt of dat je zegt van ik wil niet. Loop maar lekker tegen jezelf op in je christenleven. Weet je waarom? Dat brengt je naar een breekpunt. Zodat je meer gaat eten van het brood des levens. Zodat Romeinen 6 in vervulling gaat. Niet ik leef meer, maar Christus in mij. Hij gaat leven, omdat ik ben begraven met Christus en ik ga weer opstaan. En er zijn maar soms een paar hardnekkige dingen in ons leven die ons vasthouden. Maar is dat kleine van mij echt groot? Als het je vasthoudt wel. Maar is zijn lichaam niet altijd groter en sterker en machtiger en meer gebroken geweest dan dat wij ooit onszelf kunnen breken? Tessa, ik wil je bedanken voor het feit dat je een keer gezegd hebt dat je trots bent. Dat je dat zo openlijk in de gemeente durfde te zeggen, dat je trots bent. Dat raakte mij, dat blijft mij raken. Maar hij is gestorven voor trots. Want zijn liefde was groter. Als we zo de collecte op gaan halen en er is iets tussen jou en je naast, en zegt de Bijbel heel simpel, maak het eerst in orde. Geef anders niet. God heeft geen welbehagen in onze offers meer dan alleen in het offer van zijn zoon. Zodat zijn zoon gaat regeren over datgene waar jij tegenaan loopt. Dit is wijsheid. Dit is dwaasheid. Maar dwaasheid kan wijs worden als we wijsheid gaan omarmen. Dan is er geen jaloersiteit. Geen afgunst. We mogen het gewoon ontvangen. Want hij zegt dat we zijn. Een troetelkind van mijn hemelse vader. Zullen we samen bidden? Lieve Heer Jezus. U gaf alles, Heer. Dank u wel. En dank u wel is te weinig. Ik weet het. En toch zegt u het is goed. Dank u wel dat afhankelijkheid wijsheid is. Dat jezelf vernederen onder de almachtige hand van uw Vader, dat dat wijsheid is. Elkaar vergeven, ook al doet het pijn, wijsheid is. Elkaar liefhebben, wijsheid is. Het kruis, dat dat wijsheid is. Niemand zou zijn eigen kind geven, Heer, aan een vreselijke wereld. U heeft het gedaan, u heeft de wereld met zichzelf verzoend. U heeft de wereld met zichzelf verzoend. En daarom is de uitnodiging, ook vandaag, voor een ieder van ons gelijk. Hij is gekomen, niet voor eigen wijze, maar omdat zijn eigen wijsheid, jouw eigen wijsheid, zal verteren. Omdat hij jou lief heeft. De Heer Jezus is gekomen omdat je leven zal hebben en leven in overvloed. Wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dat is geen dwaasheid, dat is waarheid. En de waarheid is gekomen niet om je vast te zetten, maar om je vrij te zetten. En zo wil ik u danken, Vader, dat u de rijen rondgaat vandaag. En dat u onze alle harten kent. Dat u weet waar we vandaan komen. Maar u weet ook dat als we vandaag een beslissing maken, kies dan heden wie gij dienen zult. Dat we u mogen omarmen, Heer Jezus. Ik ben de verloren zoon. Ik vertrouw op mijn eigen dwaasheid. Maar ik wil nu vertrouwen op de dwaasheid van de wereld. De kracht van het evangelie van genade. Heer Jezus, spreek zo tot in ieder hart van ons vandaag. Dat we dingen mogen afleggen. Dat we dingen goed mogen maken. Omdat het niet gaat om ik. Nee, het gaat niet om ik. Dan hebben we het kruis niet begrepen. Zie welke liefde de Vader heeft gegeven. Wat een liefde, Vader. En zo bid ik jullie dat je de liefde van God door deze boodschap heen toch hebt mogen proeven. Dat het je hart zal verwarmen. Dat als je vragen hebt, dat je die naar God gaat stellen. Als je problemen hebt, dat je regelrecht naar Hem mag gaan. Dat Hij je wijsheid zal geven die rein is. Voor reden vatbaar is. Uit de hemel komt. Omdat je een kind van God mag zijn. Of mag worden. En mag blijven. Opdat zijn striemen jouw genezing zijn geworden. Zo wil ik uw woord zegenen, Vader. In ieder hart. Hoe het ook is binnengekomen. Maar dat u de naprediker zal zijn. Met barmhartigheid. Met genade. Met uw goedsgunstigheid. U bent de trooster, Heilige Geest. En kom over ons en in ons. Zodat u gaat regeren. Opdat de opstandingskracht niet van mijn opstaan. Nee, mijn knieën buigen. Dat u op gaat staan in mij. Zo hebben we u lief. En zo danken we u voor Jacobus 3. Amen.